onze hulp en onze enige verwachting. Sta ook in dit middaguur in de naam van de Heere der Heerscharen, die de hemel en de aarde heeft geschapen, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, vrede, barmhartigheid en vertroosting worden bij de aanvang geschonken en bij de voortgang rijkelijk vermenigvuldigd van God de Vader, van Jezus Christus de Heere, in en door de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Psalm 73, daarvan het 13e vers, Psalm 73, en daarvan het 13e vers. Wien heb ik nevens u omhoog, wat zou mijn hart, wat zou mijn oog op aarde nevens u toch lusten? Niets is er waar ik in kan rusten. En wat er verder volgt in het 13e vers van Psalm 73. Schriftlezing in het middaguur vindt u in het Oude Testament, in het Hooglied van Salomo, het laatste, dat is het 8e hoofdstuk. Daarvan de versen 1 tot en met 7. Schriftlezing in het middaguur, Hooglied 8, de versen 1 tot en met 7. Voorafgegaan de lezing van de 12 artikelen van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. Ik geloof in God den Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, den derde dag wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des almachtigen vaders van waar hij komen zal, om te oordelen de levenden en de doden, Ik geloof in een heilige geest. Ik geloof één heilige algemene christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen. Vergeving der zonden. Wederopstanding des vleesers. En een eeuwig leven. Hooglied 8. Maar God, die dierbaar woord een eeuwig getuig en is als volgt staat opgetekend. Och dat gij mij als een broeder waart, zuigende de borsten mijner moeder, dat ik u op de straat vond, ik zou u kussen, ook zouden zij mij niet verachten. Ik zou u leiden, ik zou u brengen in mijn moeders huis, gij zoudt mij leren. Ik zou u van specerijwijn te drinken geven en van het sap van mijn granaatappelen. Zijn linkerhand zij onder mijn hoofd en zijn rechterhand omhelzen mij. Ik bezweer u, gij dochteren Jeruzalems, dat gij de liefde niet opwekt, nog wakker maakt, totdat het haar lustte. Wie is zij die daarop klimt uit de woestijn en lieflijk leunt op haar liefste? Onder de appelboom heb ik u opgewekt. Daar heeft u uw moeder met smart voortgebracht. Daar heeft zij u met smart voortgebracht die u gebaard heeft. Zet mij als een zegel op uw hart. Als een zegel op uw arm. Want de liefde is sterk als de dood. De ijver is hard als het graf. Haar kolen zijn vurige kolen, vlammen des Heren. Vele wateren zouden deze liefde niet kunnen uitblussen. Ja, de rivieren zouden ze niet verdrinken, al gaf iemand al het goed van zijn huis voor deze liefde. Men zou hem ten eenenmale verachten. Tot zover de schriftlezing. Verootmoedig ons voor het heilige aangezien des Heeren in een gemeenschappelijk gebed. Eeuwig, almachtig, zeer rechtvaardig en genadig God. Het zijn niet kwaad in uw heilige ogen, als we ook aan de middag van deze dag, die zo bijzonder aan u gewijd en geheiligd is, een rustdag, nog voor uw aangezicht mogen naderen met de beden. Om dat ene noodzakelijke waarvan uw zoon gesproken heeft. Eén ding is nodig. Ere dat u daar plaats voor zou willen maken. Want voor ons ligt dat precies omgekeerd. Alles is bij ons nodig. Behalve dat ene wat u nodig acht. Ere, en daar nu van overtuigd te worden. Ligt niet in een mens. Hij wil dat niet en kan het zichzelf ook niet geven, had hij het al gewild. Heren, dat is toch uw werk en dat is een soeverein werk, want u bent vrij. U zegt het toch zelf, ik ben barmhartig dien ik barmhartig ben. U zegt het toch zelf bij monden van uw apostel Paulus, het is nog desgenen die loopt, nog desgenen die wil. Maar des ontfermenden God. Heren, maar daardoor kan het ook nog. Dat ene nodige waar bij ons geen plaats voor is, zou ge dan nog kunnen schenken uit het vrije van uw welbehagen. En mag dat vanmiddag nog gebeuren. We zitten hier in de oude kerk. En er zijn al veel woorden gesproken in de loop der eeuwen. En het is al een bijzondere ervaring als we ons te binnen mogen brengen en er ook enig geloof op krijgen. Dat al die woorden eens terug zullen komen. En denken wij misschien zo ongemerkt vanmiddag, ja, dat zal wat zijn voor al die predikers. Die hier hebben gesproken woorden die niet waren naar uw wil en naar uw mening. En zo is het ook. Dat zullen die predikers allemaal moeten verantwoorden. Maar heren, dat we toch maar een stukje verder mogen gaan. En nog een stukje dieper mogen gaan. En dat we dan ook bedenken vanmiddag wat het zal wezen wanneer al die woorden terugkomen die wel recht en zuiver zijn gesproken, maar die bij ons nooit hebben gedaan, datgene waartoe ze gesproken zijn. Heren, dan zullen we nog onder die eerstgenoemde moeten wegzinken. Want achter kunnen we zeggen, die wisten ook niet beter. Maar we hebben het wel beter gehoord. Heren, daarna zullen wij geoordeeld worden, die het gezegd heeft, die het gehoord heeft. Heren, dan gaan deze muren eenmaal getuigen. En ons hart zal daar ook amen op moeten zeggen, dat het waar is, gehoord en niet geloofd. Vernomen, maar geen indruk achtergelaten. Heren, om dan weg te zinken met het gewicht van onze erfschuld, met het gewicht van al onze zonden in het dagelijks leven begaan en daarbovenop. En dat zal ons brengen in de diepste diepten van de hel. Nog al de woorden der prediking, gehoord en gelezen, die wij niet ter harte hebben genomen. Heren, dat we er eens een indruk van zouden mogen hebben, van de bemoeienissen uwerzijds aan ons ten koste gelegd, en ons antwoord altijd maar weer hetzelfde antwoord. Wij hebben geen lust aan de redenen uw monds. Heren, maar daarin hebben wij lust dat gij zwijgt en wij aan het woord zijn. Onze eigen wegen schikken en richten en onze eigen gangen mogen gaan. Heren, daarin hebben wij lust. En ach, dat ons daarin nou eens de lust mag vergaan. En dat we nou eens lust mogen krijgen om u de Heren te vrezen. Maar wanneer zullen wij u vrezen als wij u hebben leren kennen? En wat hebben we dan eerst geleerd? Dat we u niet kennen. Dat u een onbekende God bent. Zoudt u nog wel openbaren door woord en geest, ook in dit middaguur, en zo nog in die kennisgeving van wie gij zijt, en het licht daarvan, ons verdoemelijk bestaan, nog leiden in die sporen, waarin een zondaar wordt wijsgemaakt, niet langer door de duivel tot rampzaligheid, maar door uw geest wijsgemaakt tot zaligheid. Mag zo het woord eruit gaan. Heren, wilt u alles geven, dat in deze dienst mag geschieden met orde, met stichting, Heren, en dat het ook zo mag zijn, dat de vrucht van deze dienst mag strekken tot uw eer en tot zaligheid van onze zondaarszielen, en tot vertroosting van uw volk en kerk, en van die armen van geest, van al diegenen die het geleerd hebben wat het is om een mens te zijn, op weg en reis naar die grote eeuwigheid, en die dat geleerd hebben wat het is om mens te zijn voor het aangezicht van een heilige God, en die daar zichzelf zijn kwijtgeraakt, en toen u mochten overhouden in de Zoon van uw eeuwig welbehagen. Heer, gedenk zo uw arme Sion. Ach, wat zouden wij klagen? We hadden bijna onze nood geklaagd, Heere. Maar toen moesten wij toch bedenken en ieder klagen over zijn zonde. Althans, een levende ziel klaagt over zijn zonde. Heere, geef dat die klacht op vanmiddag gehoord mag worden, al hoeven we het niet uit te spreken. Dat u mag weten, als er over ons ook nog zijn, onder ons nog mogen wezen, die enigszins het gewicht van de zonden hebben gevoeld, enigszins de smaad die daarmee u is aangedaan, hebben gepeild. Heren, die het uit gaan roepen, wee mij, ik heb gezondigd. Heren, dat mag gebeuren in deze dienst, dat ge zo niet onbetuigd zou willen laten en nog zondaren willen scheppen die nou een borg voor hun ziel en een God voor hun leven nodig krijgen. Wilt ge zo nog werken, Heren, en ook nog bekeren zoals ge al uw volk bekeert, dan klagen we daarover dat we nog zo onbekeerd zijn. Dan klagen we daarover dat we u zo vaak smaadheid aandoen. Dan klagen we daarover dat we toch maar nooit zijn die we moesten wezen. Heren, leer ons die levende klacht. En dan zal er ook een uitzien geboren worden naar die dag dat die klachten zullen verstommen en dat de lofzang voor uw kerk overblijft. Mijn God, u zal ik even geloven, omdat gij het hebt gedaan. Zoet woord, leer het ons maar. Gedenk ons zo tezamen naar de rijkdom uw barmhartigheden, in de omstandigheden waarvan u op het allervermaakst bekend bent, hoe dat bij ieder van ons is, hier in Voorburg, ja, over de ronde aarde, waar de gemeenten nog mogen samenkomen. Heren, schenk nog alles wat nodig is om ook deze dag maar veel vreugde te geven in de hemel bij uw heilige engelen en veel, zeer veel boosheid bij de duivelen in de hel, omdat prooi hen ontnomen is. We vragen het om Jezus' wil. Amen. zouden met Gods hulp in uw midden willen overdenken uit het u voorgelezen schriftgedeelte Hooglied 8, wat u daar vindt, aan het begin van het 5e vers, een vraag. Wie is zij die erop klimt uit de woestijn en lieflijk leunt op haar liefste? Geliefde, er is een vraag en daar zouden we over willen nadenken. Het is niet helemaal zonder betekenis, denk ik, om ons een ogenblik af te vragen wie die vraag stelt, hè? Wie stelt die vraag nou eigenlijk? Ja, en er zijn zo verschillende antwoorden op gegeven in de loop der tijden. Antwoorden die zeer de moeite waard zijn om te overdenken. We kunnen bijvoorbeeld onze aandacht vestigen op degene die ook vanmiddag hun ogen laten gaan over de gemeente. Dat zijn de engelen daarboven. Zijn die het uitroepen, die engelen, als zij zien hoe God zijn kerk vergadert uit het midden der volkeren, hoe dat die bruid opkomt uit de wereld, zijn het die heilige engelen die het uitroepen, wie is zij toch, in heilige verbazing? Of is het het oude verbondsvolk Israël? Oude verbondsvolk Israël, daar is veel voor te zeggen. Dat het mag zien in de geest, even meegenomen. Hè, in de geest meegenomen, kan de Heer het doen, hoor. Om hetzelfde te zien, wat ik zo even zei van die engelen. Uit de heidenwereld, ook een gemeente vergadert een eeuwige leven. Of, wat ik persoonlijk denk, dat het de bruidegom is. De bruidegom zelf, de Heer Jezus Christus. Die het uitroept. Nee, dat is geen vraag waar een antwoord op moet komen, hoor. Maar dat weet u ook wel wat dat is voor een vraag. Dat is meer een uitroep van heilige verwondering en verbazing. Hè? Van verrukking over het werk van zijn eigen handen. Wie is zij toch? Hè? Als hij zijn eigen werk mag zien. Want dat weet u toch, God verlustigt zich in zijn eigen werken. De bruidegom verlustigt zich in zijn bruid. Zou het dat niet zijn? Wie is zij toch? Er is nog een vraag. Mag ik mijn naam daarin vullen? Heere, daar ben ik. Ik ben er ook eentje van. Opklimmende op de woestijn en lieflijk leunend op uw arm. De vraag is gesteld. En denken we daarna over een drietal gedachten die hiermee verbonden zijn. Wie is zij die daar opklimt uit de woestijn en liefelijk leunt op haar liefste, dan gaat het, dat mag duidelijk zijn, over de bruid van Christus. Zij, een vrouw, die klimt op, dat is de bruid van Christus. Ik zie vanmiddag af, als u dat goed vindt, van een onderbouwing van deze waarheid, die je in de ganse schrift kunt vinden, namelijk, nou en dan één voorbeeld toch maar, hè, brief van Paulus aan de Efeziërs, weg. Christus zichzelf vergelijkt met het hoofd van het gezin en zijn vrouw met de vrouw van iedere echtgenoot. Christus is het hoofd van de gemeente, zoals de man het hoofd is van het gezin. En daar ook de sprake van Hooglied gevonden. Ik wou zeggen, ik zie er maar vanaf om het te onderbouwen. Ik heb u dan toch alvast één bewijs gegeven. Dat zo in de Bijbel gesproken wordt over de gemeente als de bruid en de vrouw van Christus. En dan handelt het in dit vers 5a van Hooglied 8 dus over de opkomst van de bruid van Christus. De opkomst, dat is dat opkomen, waar dus een hoogteverschil overwonnen, opkomen, omhoog gaan. De opkomst van de bruid van Christus, een drietal gedachten. In de eerste plaats staan wij stil bij de bruid, zij, de bruid, wie is zij? Ten tweede bij de woestijn. En ten derde bij haar liefste. Dus de opkomst van de bruid van Christus. Of de opgang. Dat is nog een betere omschrijving bedenkt. De opgang, laat het zo zeggen, van de bruid van Christus. Dan ga ik op tot uw altaar. Hè, voelt u wel? De opgang van de bruid van Christus. Ten eerste de bruid. Ten tweede de woestijn. Ten derde de liefste, ofwel de bruidegom. Laten wij samen eerst nog zingen van... Psalm 136. 136. En daarvan het eerste vers, het 12e, als ook het 16e vers, Psalm 136, het eerste vers, het 12e en 16e, loof de Heer, want Hij is goed, looft Hem met een blij gemoed. Looft de Heer, wiens sterke hand Israël leidde uit Farao's land. En het 16e, die zijn volk als bij de hand leidde door woestijn en zand. En wat er verder volgt, 1, 12 en 16 van 136. Wie is zij die erop klimt uit de woestijn? Wie is zij? We hebben gezegd, zij is de bruid van Christus. Ondertrouwd. Ondertrouwd. Op weg naar de bruiloftzaal daarboven. De volle gemeenschap. Hier ondertrouwd. Zo spreken wij over haar. De bruid van Christus. Wie is de bruid? Wie is de vrouw? Eenvoudiger. Wanneer mag ik mijzelf zo beschouwen? Wanneer geldt het ook van u dat u de bruid bent van Christus? Wat wil dat dan zeggen? En Heer, zeggen we dan vanmiddag in ons hart. Als u me dat vanmiddag eens duidelijk zou willen maken. Heere, onder de prediking, ben ik dat nou ook? Er moet wel een antwoord komen, hè? Natuurlijk zijn wij rechtzinnig. Natuurlijk zijn we voor een goede waarheid. Natuurlijk bevindelijk. Natuurlijk een heleboel zaken die daarmee samenhangen als het gaat hoe we hebben te leven. De vraag is, bruid van Christus, wie is zij? En ze zegt het zelf. Laat ons daar een ogenblik bij stilstaan. Zij zegt in het eerste hoofdstukje, ik kan dat hier eerlijk gezegd niet zo erg goed zien, maar ik weet dat wel, daar houdt u zich wel van overtuigd en u kunt het voor het zelf ook onderzoeken. Ze zegt het zelf. Ik ben zwart, doch lieflijk. En het zijn bekende woorden. En daar is eigenlijk een antwoord gegeven op onze vraag. Wie is de bruid van Christus? Zij zegt dus, ik ben zwart, doch lieflijk. Beide moeten wij nu overdenken. Ik ben zwart. U zegt dat zal zijn vanwege de zonde. Dat is waar. Hoe zwart? Zo zwart als de hel. Zo zwart. Niet een beetje zon daar. Maar zo zwart als de hel. Ze heeft geleerd dat aan iedere zonde de hel hangt. Zo zwart is ze. Ze heeft geleerd wat zonde is. Dat is een ontzaglijke zaak. Wat zonde is. Weet de mens niet. U zegt me dunkt dat is iets wat niet goed is. Nee, dat is waar. Maar zonde heeft een gewicht. Zal ik het eens heel kort zeggen? Je hebt wel een leven lang voor nodig om het te overdenken hoor. Maar ik zeg het toch maar. Gods ware volk is benauwder voor de zonde dan voor de hel. En die hebben verstaan, vanmiddag die dat mogen bijvallen, die hebben verstaan wat zonde is. Want die hel zou er niet geweest zijn als er geen zonde waren geweest. Daarom is de zonde altijd erger dan de hel. Het is gevolg, voelt u wel. Volk waarvoor zonde en schuld is geworden. Een gewicht heeft gekregen waardoor die vrouw, die man, dat kind niet meer door kon leven. Dat de zonde zulk een gewicht krijgt dat u zegt, oh God, ik heb gezondigd. Ik heb uw hoogheid geschonden. Ik heb uw hart beschadigd. Ik heb uw deugd ontluisterd. Ik heb al uw liefde beantwoord met alleen maar boosheid en slechtheid. Daar krijgt de zonde gewicht. Maar roep daar die dichtert uit. Een last van plagen niet te dragen drukt mijn schouders naar beneden. Augustinus spreekt dan van het pondus peccatum. Het gewicht der zonden. Zo zwaar. Ter helle moest ik varen. Heeft Luther gedicht. Ik ben zwart. De zonde de eeuwige dood verdient. Zondaar geworden voor God. Teruggeleid in het paradijs daar gezien. De opstand tegen de heilige rechtvaardige God. Me vergrepen als een liefde. En mijn voeten gericht op het pad van het eeuwig verderf. De duivel omhelst, de wereld lief gekregen, God verlaten. Ik ben zwart. Zo zwart als de hel. En zwart heeft nog een betekenis in de Bijbel. Zwart van vervolging. Zwart vanwege de hitte van de vervolging. Houdt u iets vreemd over de hitte der vervolging, alsof u iets vreemds overkwamen? Nee. Want waar een werk wordt verricht van een hemel aan de ziel, daar komt altijd vijandschap, zoals die tevoren nooit geweest is. Die krijgt vijanden die tevoren zijn vrienden waren. Ja, is een vijand, is zijn beste vriend geworden. Want we leven van nature opvoed van vijandschap met God. Maar in de waarachtige bekering is toch waar hoor. Zulk een vriend, hè. Zulk een vriend. Is dat uw vriend ook? Ik ben zwart. Zwart vanwege de zonde. De eeuwige dood verdient. Zwart ook vanwege de vijandschap, de tegenstand, de tegenkanting. Die vanaf dat ogenblik toen de Heer ging werken mijn deel is geweest. En de grootste vijand zit van binnen. Doch lieflijk. Het eerste moet gezegd worden. Daar kan geen punt staan. We leven in een ontzaglijke tijd. Dat er juist in onze zogenaamde, ik vind het een verschrikkelijk woord, laat ik het er direct bij zeggen. In onze gereformeerde gezinten of rechtse gezinten, zeg ik dat goed. Daar een stroming komt waarvan de armoe de rijkdom wordt gemaakt en van de schuld. Ik ben arm en ellendig, de Heere weet van me af een grond om te sterven. Ik zou het niet durven. Ik zou het niet doen. Van uw armoe, uw rijkdom en van uw gemis uw bezit maken. Dan zou Rome toch gelijk hebben. Dan zou een mens toch gewassen kunnen worden in zijn tranen. Dan zou God gelogen hebben. Alleen het bloed van Christus reinigt van alle zonden. Ik zou het er niet op durven wagen. Ik ben zwart, doch lieflijk. Oh, is toch nog meegevallen, wou u zeggen. Is toch nog meegevallen. Ja, dat kun je wel zeggen, ja. Meegevallen. Want daar leeft de kerk van de meevallers. Maar hoe is het meegevallen? Precies zoals u dat zegt, meegevallen. Ze moest vallen. Want dan gaat de Heere, voor wie werkelijk zondaar wordt, een uurtje beleggen. Waar de vierschaar wordt gespannen. Wat betekent dat wordt een rechtszitting belegd. Dan gaat de Heere afhandelen. Dan moet je voor God verschijnen. Dan wordt het vonnis uitgesproken. Het is doodschuldig. En de joel de hel. De wet verdoemt. Het geweten moet het beamen. En de ziel buigt het hoofd. Het vonnis uitgesproken. Dodelijk tijdsgericht. En dan wordt de ziel naar buiten geleid. Om het vonnis te voltrekken. Tegenwoordig zijn ze in de rechtszaal al bekeerd. Nee hoor. Ze gaan naar buiten. Uit op het schavot, zegt Lof. Wordt die ziel door de eeuwige liefde omhelst. Waar kust Christus zijn bruid? Op het schavot. Als het vonnis moet worden voltrokken. Toen ze moest vallen. In de eeuwige diepte van Gods gramschap en toren over de zonde. En toen is meegevallen. Bedoelt u dat? Toen is meegevallen. Toen viel ze de armen van een schuldovernemende borg. Het is jaren geleden, ik geloof dat ik de plek nog wel weet, ik geloof dat daar was. Hebben ze gesproken over de arend, hè? Datzelfde. Voel je wel? Die moest vallen voor eeuwig kwijt met ze. Toen is het toch zo meegevallen. Was daar. Toen kwam dat even terug. Nog lieflijk. Wat is er gebeurd? En met zijn gouden mond mijn ziel gekust. Gezond. In het uur van het omkomen lieflijk omhelst. En mogen delen in al zijn weldaden. Toen heeft hij gezegd. Toen heeft hij gezegd. Gij zijt schoon, mijn liefste. Gij zijt schoon. En daarom alleen. Zal de bruid zeggen, ik ben zwart. Dat is het uur van mijn dood. Doch lieflijk, dat heb ik zelf uit zijn mond gehoord. Hij heeft het tot mij gesproken. Nee, er is een volk tegenwoordig dat gaat voor de spiegel staan. Voor de spiegel. En dat knapt zich wat op en zegt, nou, het kan er nog wel mee door. Ik ben lieflijk. Geloof dat ik wel mag zeggen dat ik straks een goede ruil zal doen. Een eigen afweging gemaakt. Een eigen indruk. Maar nooit van hem gehoord. Hij zegt het hoor. Gij zijt schoon. Als hij zijn eigen werk verheerlijk heeft, geeft hij het oordeel. U moet nooit vergeten dat de zaligmaker ook de zaligspreker is. Moet u maar eens over nadenken. Waar begint de bergreden mee met de zaligsprekingen? Hij spreekt zalig die zalig maakt. Hij kan het alleen zeggen wanneer je zalig bent. Zalig zijn de armen van geest. Mijn liefste, mijn schone, mijn duiven. Ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. En dan mag ik het zeggen vanmiddag. Wie is de bruid die het zeggen mag? Ik ben zwart door lieflijk. Is wel, jongen? Dat is de bruid. Nou, hebben u een vraag of niet? Hoe word je nou een bruid? Hoe word je dat nou? En dan moet ik de bruidegom aan het woord laten. Waarom? Waarom moet ik de bruidegom nu aan het woord laten? Ja, maar dat aanzoek, mijn geliefde, is niet uitgegaan van die vrouw. En die vrouw, dat meisje, dat is niet op een zekere dag toen ze onrustig werd op zoek gegaan naar een geschikte echtgenoot. Nee. Maar het gaat helemaal van de bruidegom uit. Als dat uw vraag is, hoe komen ze naar elkaar? Mag ik het zo eenvoudig zeggen? Dan zal de bruidegom dat verklaren. Hoort u maar. Hosea 2, daar staat het. Weet u dat? Hosea 2. Heb u toegelezen? Uw eigen leven? Hosea 2. Aan het einde. Daar staat het. Tot driemaal toe. Ik zal u mij ondertrouwen in eeuwigheid. Dat is het eerste. Ik zal u mij ondertrouwen in gerechtigheid. In gericht, in goede tierenheid en barmhartigheden. En als derde, ik zal u mij ondertrouwen in geloof. Daar staat het, wat er gebeurt. Die ware verbintenis. Hoe die twee samenkomen. En op weg gaan samen, op weg naar die bruiloftzaal daarboven. In het vaderlijk huis. Ik zal u mij ondertrouwen. In eeuwigheid, de grondslag van dat heilige huwelijk ligt in de eeuwigheid, in de stilte der nooit begonnen eeuwigheid. Daar heeft de Vader verkoren. En in de Raad des Vredes is de Zoon aangewezen. En die heeft geëist de heidenen als mijn erfdeel. Daar is overeengekomen dat Christus voor dat uitverkoren volk de straf zou dragen en de hemel zou verwerven. En daar gaat dat heilige huwelijk op terug. Op die overeenkomst. Daar ligt het begin. Ik zal u mij ondertrouwen in eeuwigheid. En wat is een wonder. En ik mag het hier ook wel zeggen. in Voorburg. Al zouden mensen dat in waarheid mogen getuigen, dat dat voor hen geen vreemde zaak is gebleven. En dat is niet ziekelijk mystiek doorvloeien. Ik zal u maar voorzeggen. Dat is niet anders dan wat een apostel zegt. Maak uw roeping en verkiezing vast. Dat er toch nog wel eens mogen zijn. En ons zo lang geleden hebben we er een mogen ontmoeten van het oude volk. Dat kon toch verklaren. Hoe ze eenmaal was overgegaan uit de handen van de Vader. In de handen van de Zoon. Die het beloofd heeft. Ook voor haar de pers te zullen treden. Daar belooft haar bloedbruidegom te zullen zijn. Geliefde, daar ligt de grondslag van dat huwelijk. In de stilte der nooit begonnen eeuwigheid. Tweede, ik zal u mij ondertrouwen in gerechtigheid, in gericht, in goede tierenheid en barmhartigheden. Wat betekent dat? Het kan niet. Het was vroeger gebruikelijk om te spreken van een huwelijk van twee kandidaten die eigenlijk niet samen konden gaan, een misalliance. Dit kan echt niet. Een zwarte, verdoemelijke bruid. Een goddeloos monster. In de armen van de Zoon van God. Afgescheiden van de zonde, volkomen goed. Dat kan niet samen gaan. De bruid zou verteerd zijn. Want die bruid, die vrouw, ze is het nog niet, zij wordt het wel. Heeft God hem het hoogst misdaan. Ze heeft dat lieve wezen onrecht aangedaan met haar vuile zonde. Zijn deugden beschadigd. Zijn wezen gekwetst. Zijn majesteit aangerand. En het kan niet eerder dan wanneer dat goed gemaakt is. God is onrecht aangedaan. Er moet recht gedaan worden. En daar komt de bruidegom. Om dat voor zijn bruid te doen. Hoe dan? Het tweede, door in het gericht te gaan. Voor zijn bruidsgemeente. Af te dalen. In de diepten van Gods gramschap en toren over de zonde. Om in haar plaats zijn borst ontbloot. Om het wraakzwaarde gerechtigheid in eigen hart te laten ingaan. En zo Gods toren te blussen. Geliefde, zo aan het recht des vaders voldaan. En zo in dat gericht gegeven waar God recht op heeft. De blussing van zijn toren. En ook in zijn leven, door het houden van de wet, de gerechtigheid die voor God kan bestaan. Zo is zo, kan de voorwaarde voldaan om samen te kunnen gaan. En als er dan een vraag is, hoe kom ik daaraan? Hij heeft in mijn plaats willen staan, hoe ontvang ik daar de vrucht van? Dan is het de goede tierenheid van God in Christus om zo'n ziel op te zoeken, als hij daar ligt verloren, om het vlak in het veld op te nemen. Het is goedheid zonder pijl om niet alleen te verwerven, maar ook te schenken. En als er dan een ziel is, die zegt, Heer, hoe kunt ge dat nou doen? Uw zoon geven voor mij. Waarom hebt ge op mij gemunt? Oh, dan neemt God wel eens zo'n kind mee terug naar de stilte der nooit begonnen eeuwigheid, naar de rommelende ingewanden der barmhartigheid en zegt mijn kind, daar ligt het nou. Gedachte van vrede over u van eeuwigheid. Rommelende ingewanden van barmhartigheid. Daar komt de kerk uit voort hoor. Als er iets van gesmaak mag worden, dan is de hemel op aarde. Zou God zijn woord verbreken? Nee, het derde. Ik zal hem ondertrouwen in geloof, zegt de kanttekenaar. Dat kan ook zeer goed betekenen, dat is het hier ook, vertrouwen of trouw. Dat zou trouw zijn. Van zijn zijde, van de zijde van de bruid ontrouw, maar van zijn zijde zal het zijn en blijven trouw, trouw. Ik zal nooit mijn woord herroepen, al wat de lippen uitgaat, ook mijn ja-woord in het uur der liefde gegeven. Ik zal nooit herroepen wat mijn lippen hebben gesproken. Het Hetgeen mijn lippen uitgaat, blijft vast en onverbroken. Kijk zo, in die weg, van eeuwigheid uitgedacht, in de tijd voltrokken, zo, in het uur der liefde tot zich genomen, zo, met de verzekering, zal u nooit begeven, nooit verlaten, zo, komt nou Christus aan zijn bruid, zijn vrouw. Zie daar, de bruid van Christus. En als dit gebeurd is, geliefde, dan neemt de bruidegom haar bij de hand. U heeft het gezongen. En leidde als met zijn eigen hand uit de farao'sland, uit farao'sland. En hij leidde als met zijn eigen hand door woestijn en zand. Dan wordt de kerk aan de hand genomen. He? Aan de hand genomen. Bij de hand genomen. We hebben er vanmiddag nog over gedacht, hè? Weet u wel. Ja. Nou, we hebben middag gesproken, ik kijk even iemand aan, dat was in Heesbeen, over Lot. Lot, weet u, Lot. Die moest Sodom verlaten, maar hij toefde. En dan komt daar die engel. En die pakt zijn hand. Leidde hem uit Sodom. Zo leidt God zijn volk uit Egypte. Zo leidt hij zijn kerk door woestijn en zand. Wel gij mijn rechterhand woudt vatten. Gij zult mij leiden door uw raad. En mij hiertoe, er moet er heel wat gebeuren hoor. Door u bereid opnemen in uw heerlijkheid. Onze tweede gedachte. Maar dan gaat hij ze brengen in de woestijn van dit leven. Dus hij heeft haar ondertrouwd. Op het dodelijk tijdsgevricht is het uur der liefde aangebroken. En heeft het gezegd, gij zit de mijne. Ja, Heer, ik ben de uwe. En toen heeft hij het bij de arm, bij de hand genomen. En dan gaat hij de wereld door en de wereld uit. Want dan kunnen ze hier niet blijven, hier is de bruiloft al niet. Hier leren ze elkaar wel beter kennen. En mij hiertoe door u bereid. En dan opnemen. Maar eerst nog een weggetje. Kan kort zijn, kan maar een paar minuutjes zijn. Ah, die morgen naar het kruis, die was er gauw doorheen, hè. Zomaar in een paar minuutjes. Maar die heeft alles doorleefd wat de ganse kerk doorleefd, hoor. En alle dalen. En hoogte. Van wanhoop en vreugde. Dat brengt ons dus, zoals gezegd, bij de tweede gedachte, de woestijn. En nou, heb ik u daar al op gewezen, ben ik? Wie is er die daar iets over gezegd? Op, hè, dat woordje op, dus dat is omhoog, hè. Omhoog klimt. Dus het is niet alleen maar vanmiddag een gaan door de woestijn. Maar het is ook omhoog gaan. Soms te zeggen, een dubbele beweging. En wat betekent dat geestelijk gesproken? Eerst opkomen, opgaan, dat betekent dus uit de diepte komen. En ik zeg het ook in Voorburg, ik zeg het je ook op andere plaatsen, want dat moeten we allemaal maar weten, zo nodig, hè. Zo nodig. Je kunt zoveel leren van die oude mensen, ze zijn er niet zoveel meer. Maar die kunnen de weg Gods wel bescheidenlijk uitleggen. Laat ik het maar eenvoudig zo zeggen. Die kunnen nog precies uitleggen hoe God de mens bekeert. Uit eigen leven. De zeggen, kom, zal ik er eens wat van vertellen? Wat God gedaan heeft van mijn geest. Wat hij mij heeft doen ondervinden. Daar kun je van leren. Nou, dit vanmiddag ook, hè. Ja. Dan zeiden ze vroeger, je moet altijd maar luisteren. Als iemand gaat vertellen hoe die bekeerd is, moet je altijd maar luisteren. Waar komt het vandaan? Ja, waar komt het vandaan? He? Dat betekent, luister maar of het uit de diepte opkomt. Uit de verbrijzeling opkomt. Want daar komt de bruid vandaan, uit diepte van ellende, één en andermaal. De 30 is trouwens na de waarachtige bekering, hoor. Moet u goed onthouden. En onder 30 staat geen bekeringsgeschiedenis. Dat is niet waar. Dan zijn die het leven kent. Want dat zegt u toch ook. Want bij u is vergeving altijd geweest. Dat wist iemand. Maar het is altijd uit de diepte van ellende. De ware ontdekking wordt dat namelijk de wereld. Een oord van ellende. Waarom? Buiten God. De Heer het behaagt ons wakker te maken. Was dat het eerste wat we hebben geleerd. Zonder God. Zonder God. O die eenzaamheid. Die ontzaglijke eenzaamheid. Geschapen voor een nimmer eindigde eeuwigheid. En geen God en geen hoop in de tijd. En voor de eeuwigheid. Dan wordt er voor het eerst gezucht uit de diepte. De wereld heeft alle glans verloren. Oord van kommer. Ach en wee. Heel de wereld, je ziet het in één keer. Ik moest er nog aan denken. Want dat is ook een bijzondere ervaring als je later leert bij anderen. Moet je eraan denken hoe dominee Gebraat, de latere predikant Gebraat, het zegt toen hij daar in de ontdekking liep. Dat alles treurde. Zelfs het koren op het land weent. Dan zie je de wereld in één keer. Ik heb het zo gezien als onder een rouwkleed. Alles getekend door de dood. Uit die diepte gaat de mens voor het eerst in waarheid roepen tot een onbekende God. Waar komt de kerk vandaan? Uit die diepte. Voorheen was het de wereld een oord van vermaak en toen de plaats waar we door de zonde terecht zijn gekomen. Waar de overste van deze wereld de duivel de scepter zwaait. Zij het, dan moet je ook leren onder de toelating Gods, maar het is wel de overste hier. En wat dat nou is, dat hier een perswalm van zonde hangt, die in en uit ademt. De wereld doorzien. En er ontzonken zijn aan de liefdesgemeenschap met een drieënige God. Daar. Te lopen als een sterveling te midden van de stervelingen. Met de dood in je ziel. Nee, dat is nog niet het vonnis van de veroordeling. Dat is wat anders. Maar we spreken over de wereld. Verloren in schuld. En daar komt de bruid vandaan. In die ontdekking wordt ze gebracht. Daar begint haar roepen en schreeuwen. Daar klimmen de eerste gebeden omhoog. De zuchtingen waar God vanaf weet. Hoewel ze dat nog niet kan geloven. Want die kunnen nog niks geloven. Dan alleen dat verloren is. Daar komt ze dus vandaan. Vrienden, daar moet ik verder. Daar haalt dus Christus zijn bruid op uit de diepte. Uit de ruisende kuil. Uit haar verloren staat. Zuchten. Gebeden. Ze heeft gekerkt. Zij heeft wel eens opening gehad. Zij heeft wel eens in mogen blikken. Maar ze moest met alles de dood in. En daar, waar de dood het laatste woord ging spreken, is het leven gekomen. Ik zei u zo even, daar kust hij zijn vrouw voor de poorten van de hel. In de diepte van de ellende, op het schavot, als het kwijt is. Naar recht. En als de ziel dat zoete recht omhelst. Want dan is in God geen kwaad meer. Dat is ook niet benauwd meer. Kijk, als dat oordeel gaat komen, wordt het benauwd in de ziel. Maar als de ziel de deugd Gods gaat zien. En het leeft in de ziel die moet verheerlijk worden. Dan is er geen benauwdheid meer. Dan is er een gewilligheid om die deugden te omhelzen. Dan heeft de kerk een welgevallen aan de straf van haar ongerechtigheid. Dan worden de voeten van een toornend God gekust. Geliefde, daar komt de kerk nou vandaan. En daaruit klimt zij op levenslang opklimmen uit die diepte van ellende. En dat is tegelijkertijd ook een woestijn. Want zo staat het er. Wie is zij die daarop klimt? Uit de woestijn. Dus daarop komen is ook een gaan tegelijkertijd, een gaan door de woestijn. En wat maakt nou de wereld tot een woestijn? En nou zie ik niet zoveel kinderen eigenlijk, dat is. Maar vertelt u het maar aan de kinderen als ze er zijn. Thuis. Of kleinkinderen misschien. Die heeft u wel, hè? Vertelt u ervan? Wat een woestijn is. Wat een wereld is als woestijn. En zullen de kinderen het zeggen. Als opa gaat praten, kinderen. Hè, wat is nou? Wat denk je nou aan bij de woestijn? Laat ze het maar zeggen, de kindertjes. En dan moet u maar zeggen aan die kindertjes wat het geestelijk voor u mocht zijn. Dan zeggen die kindertjes, opa, oma, vader, moeder, dat is daar erg droog. Ja, zegt een ander kind. En het loopt er ontzettend moeilijk. Ja, zegt er een. En je krijgt een dorst. En zo meer, voelt u wel? En dan gaat u vertellen dat het geestelijk is. Dat het moeilijk loopt, zullen we daarmee beginnen? Het loopt niet zo makkelijk in de woestijnen. Het leven is dan zwaar, zeggen we. De een zegt het zo met het hinken en het zinken, niet er ogenblik. Job zegt, de dagen in de duisternis zijn meer dan die van licht. Hè? De dagen van duisternis zijn vele. In verschillende bewoordingen komen dat zelfs neer. Het is een moeitevol bestaan. Ik vat het samen met het woord van Mozes. Het nemendste van dit leven is moeite en verdriet. Een zware gang. Waarom? De gevolgen van de zonde. Ja. Je zieke lichaam. Je vermoeide geest. Je lusteloosheid. Je moedeloosheid. U weet het toch. Moeite en verdriet. Zorgen. En als je zwaar bepakt bent, dan zinken je voeten diep in het zand, dan loop je moeilijk. Het zwaarste gewicht, als ze de zonde weer aan de hand houden, als ze niet verenigd zijn met Gods wil, dan is er geen doorkomen aan. En dan geloof ik niet dat het ooit nog goed komt. Nee. Dan leer ik met Elia onder je nevenbesboom. In de woestijn. Als rulle zand. Dat moeizaam voorgaan door het gewicht van de zorgen en van de zonde. Dat maakt de gang zwaar. Tweede, wat zeiden die kinderen nog meer? Even denken. Hoe dit hebben ze niet gezegd, dat moet ik er wel bij zeggen. Er groeit niks, Heer. Zo onvruchtbaar. En Salomo zegt, ijdelheid der ijdelheden. Alles ijdelheid. En vergunt het me. Man wist wel waar hij het over had. U moet misschien zeggen helaas. Had alles onderzocht. En dan zegt hij alles ijdelheid. Die 1000 vrouwen ook, Salomo. Alles ijdelheid. Je paleis ook. Alles ijdelheid. Er groeit je niks. Dus daar hoeft je hoofdaandacht ook niet naar uit te gaan. Je moet eten en drinken. Maar niet werken alsof hier vruchten zijn voor de eeuwigheid. Want u neemt niks mee. Ja, het moet een makkelijke gang geven als het goed is. U neemt toch niks mee. Wat loopt u dan te zeulen? Onvruchtbaar. Eén ding van betekenis. Ziel gered is alles gered. Heel eenvoudig, hè? En in die eenvoud schuilt nu de scherpte. Wij hadden er van alles bij, dus een rookgordijn. Nee, één ding is nodig. Eén ding is één ding en niks meer. Hoe word ik met God verzoend? Dan heb ik niks meer nodig. Dan heb je in God alles. Voor de eeuwigheid, maar ook voor de tijd, hoor. Tegenwoordig hebben ze alleen een God voor de eeuwigheid. Voor de tijd kunnen ze het zelf zo goed. Ijdelheid der ijdelheden. Hier groeit niks. Het derde, wat de kinderen dus nog meer zeiden. Daar is het is warm. En daar heb ik al iets van gezegd, dus dat hoef ik niet te herhalen, toch? Dat is de hitte van de verdrukking. Dan krijg je alles tegen. Alles tegen. Vijandschap. Daar houdt de kerk niet zo van, hè? De kerk houdt niet zo van vijandschap, want ik de laatste jaren zie, het kan aan mij liggen, dat hoop ik dan, maar dat meen ik echt hoor. Dat u niet denkt, die man die wordt steeds zwartgalliger. Maar als het aan mijn ogen ligt, dan ligt het aan mijn ogen. Maar dat moet u mij dan maar vertellen. Maar wat ik dan de laatste jaren zie, in toenemende mate, is dat wij geen vijanden willen. Dus wij doen als kerk en alles wat daarmee samenhangt, alles om die vijandschap zoveel mogelijk van ons te weren. Hoe moet u dat doen? Dat zal ik u vertellen. Aanpassen. Heel eenvoudig. Aanpassen. En dan haal je een artikeltje hieruit en je voegt daar een artikeltje toe in de statuten. Daar kunnen we mee leven, daar kan de Hoge Raad ook mee leven. En wij kunnen er ook mee leven. Hè? En in je kleding een beetje aanpassen, een mooi kleurtje. Zomaar kleine dingetjes hoor. Er is veel meer aan de hand. Overal wordt de angel uitgenomen. Want we willen de vijandschap niet. En dan zeggen we nog rustig. Zei er een tegen mij, dat moet u nou niet meer zeggen, dominee. Want we moeten wel eens wat toegeven. Maar dan kunnen we tenminste nog getuigen. Weet je nog? Getuigen. Ik zeg, waarvan? Van je ontrouw. Daar kun je van getuigen dan, ja. Van je ontrouw. Ik moet stoppen. Vijandschap. Je hoeft niet te zoeken, dat kan ook. Hè. Je kunt door je scherpe pen natuurlijk ook vijandschap opwekken. Dat moet je ook niet doen. Zoek de vrede aan te kweken. Hè? Zoek de vrede aan te kweken. Psalm 120. Maar in Kedars tenten zijn ze daar niet zo van gediend. Goed. Maar ik zoek de vrede aan te kweken. Laat dat ook gezegd zijn. En scherp zijn om scherp te willen zijn, daar gaat het ook niet over. Dat heeft al heel wat schade toegebracht aan de kerk. Kom vrienden, vijandschap. Wat het is, dat leer je vanzelf aan. Ja, het vierde. Dorst. Droogte. Ik mis vaak de gemeenschap met God. Dat is het gevolg ervan. Dat ligt niet aan de Heer. Dat ligt niet aan die bron. Dat ligt niet aan het water. Dat ligt aan mij. Zo vaak. Verlegen om blijkjes van zijn liefde. Nee. Hij laat zijn volk niet omkomen in dure tijden en hongersnood. Zeker niet. Maar er komt wel een verlangen. Om nou die bron aan de lippen te mogen zetten. En altijd maar te mogen drinken. Nooit meer in dat gemiste leven. Nooit meer in die wanhoop te moeten voortgaan. Voortgaan. Het is u maar droog hoor. Vindt u niet? Uitzien naar de volle uitgieting van zijn liefde. Als God zal zijn alles in en alle. Geliefd en zo gaat de bruid opkomend. Uit de diepte door de woestijn. Door woestijn en zand. Aan zijn hand. Op zijn arm lieflijk leunend. En geliefde, dat is ook haar gedurende gebed. Ik weet het niet voor u, maar ik heb wel geleerd dat Gods volk bepaalde psalmpjes lief heeft gekregen in dit leven. Dus de reden natuurlijk heel bijzonder. Tweede van 25. Heer, maak mij uw wegen door uw woord en geest bekend. Want die weten nooit de weg hoor. Die weten nooit de weg. Het is een kinderversje. Dat is een bedelaarsversje. Een lief versje. We kennen nog eentje. Die zingen we ook wel. Zullen we het ook samen eens proberen. Dat is het derde van 43. Zend Heer uw licht en waarheid neder. En breng mij door die glans geleid tot uw gewijde tenten weder. Dan klimt, hebt u het, hè? Mijn bange ziel, ik ben zo bang mensen, dat ik me bedrieg voor de eeuwigheid. Is God wel begonnen? Dan klimt mijn bange ziel gereden ten berge, kijk het gaat omhoog. Ten berge van uw heiligheid, waar mij uw gunst verbijt. Dat is het derde van Psalm 43. Wie is zij die daarom klimt, opklimt uit de woestijn en lieflijk leunt op haar liefste? Het derde, of het eerste eigenlijk, hè. Het enige ook, ja. Eigenlijk heb je maar één punt, hè. Drie punten? Nee. Liefste. Dat is alles. Haar liefste. Het was Heer Jezus Christus. Heer Jezus. De bruidegom. Haar liefste. Er zit heel wat in dat woord haar. Van haar. Gij zijt de mijne. Haar liefste. Dat ziet op die waarachtige geloofsvereniging. Eenheid geworden. Soms die bestaan kwijt zijn. Wat is nou die overgang? Dat ze uit zichzelf gezet worden en bestaan krijgen in die ander. In die ander, in die ander. Mijn liefste. Het is haar liefste. En wat dat inhoudt, daar is een eeuwigheid voor nodig. Liefste, ik kijk naar het woord. U zegt dat is taalkundig een overtreffende trap. Dat is helemaal mis. Dat is zeer verkeerd. Want dan zegt u vanmiddag, och, lief, liever, liefst. En zo zou het nog wel kunnen. Ik hou van mijn werk. Ik hou ietsje meer van mijn vrouw en van mijn kinderen, van mijn man. Het liefste, dat is de Heer Jezus. Dat is mis. Al mijn liefde waard, o schat. Al mijn liefde, alles voor hem. Ja. Nee, er maar één. Dat is stellende vergelijking, dat is overtreffende trap in één. Het is niet van, als God de mens bekeert, dan moet de rest wat opschuiven, kan hij er ook bij? Nee, de rest moet verdwijnen. Hem alleen overhouden. En er geen vrouw meer in Christus. Kinderen in Christus. Krijg ze terug alleen maar uit de bediening met hem. En dan kun je ervoor zorgen, anders kun je er ook niet voor zorgen. Dan krijgen ze dus in een eeuwigheidslicht. Dan zou je nog iets kunnen betekenen. Maar de kerk houdt er maar één over. En dat is alles voor tijd en eeuwigheid. En als je dat mag beleven, dan ben je uitgebreid. Dan ben je uitgebreid. Haar liefste. Moet ik vertellen waarom? Tuurlijk moet je dat vertellen. Liefste, waar moet ik dan beginnen? En waarom begonnen is? Moet ik in de eeuwigheid beginnen? Kan ik nou niet zo goed inkomen? Maar vanmiddag beginnen waar die toen begonnen is in het leven. Toen we verdoemelijk verrot werden. Toen is die begonnen. Daarvoor ook. De weg der voorzienigheid daar gebracht. Om dat te horen. Die waarheid te vernemen. O, alles, alles, alles. Heel het leven. In het licht van de voorzienigheid God. Om je daar te brengen waar je mens moet wezen. Om dat te krijgen wat God wil dat je krijgen zult. Heel je leven terug in het werk der voorzienigheid. Maar laat ik nou even ordelijk spreken. Dan krijg je zijn voeten lief. Maar daar is het begonnen. Dat wist ik toen niet dat dat voeten waren. Maar er werd onderwijs gegeven wat ik er nooit van gehoord had. En later zich kijkt, daar is hij nou begonnen. Daar mocht ik ze, ik wist niet wie die leraar was. Eens was ik een vreemdeling voor God in mijn hart. Maar nu mag ik toch wel eens geloven dat hij daar begonnen is. Hè? Dan zeg je die voeten. Ik wou dat ik er nog eens mocht zitten. Als een ellender uitgeschudde, alles doorgebracht hebbende zondag. Wat moet ik nog meer zeggen? toen hij zo vriendelijk sprak, toen dat zo waar werd. Wilde handen, vriendelijke ogen toen hij omzag, in eeuwige bewogenheid, toen we daar vloekten en God logende en Jezus zich omkerende, zag Petrus aan. Vriendelijke ogen, ja. En die milde handen die de schuld hebben overgenomen. Dan kan de kerk spreken van zijn voeten, maar ook van zijn schoenen. En van zijn enkels. En van zijn dijen. Van zijn schouders. Van zijn ogen. Van zijn gouden haar. Alles, ja. Zo begeerlijk. Dan kan de kerk het begin eens wel eens vinden, maar het einde niet meer. Als ze eeuwig genieten van hetgeen ze in Christus heeft ontvangen. Maar meest toch wel, ja. Toen ze hem daar mocht ontvangen, bloedende. Aan het vloekhout des kruises. Doodgeliefd. 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 De dood ingeliefd. De dood uitgeliefd. En mijn ziel binnengeliefd. Toen hij daar het recht des vaders verheerlijkte. Verdenken het uur. Dat hij de ziel meenam in de gangen, de stervensgangen van de borg. Om bij stappen die weg toe te passen. Ook voor u daar gekropen. Ook voor u daar. Mijn bloed gegeven. Geworsteld in de gebeden. Zoveel, mijn liefste, stof van eeuwige blijdschap en verwondering. Mijn liefste, geliefde en lieflijk leunend, staat niet bij lieflijk. Kijkt u maar na. En toch staat het er. Dat is het wonder, ik hou van deze vertaling. Dat is het wonder, dat is niet te vatten in taalkundige regels, dat is het wonder van een vertaling die doorademd is van godsvrucht. Om daar op te tekenen wat er niet staat, terwijl het er toch staat. Dat is vertalen. Want je kunt, laat ik het zo maar zeggen, op twee manieren leunen op iemand. Als je nou oud wordt, ik heb het voorbeeld al menigmaal gebruikt, ik heb het ook heel wat keren gezien in mijn leven. Als je oud wordt en in je stok. En ik zie dat wel bij de kerk. Dan komt een oude mevrouw of oude meneer uit de auto. En dan is er zo'n vriendelijke man en zo'n vriendelijke vrouw. Die geeft de arm. Leunt u maar even. Dan breng ik u zo de kerk in. Hè? Vind ik mooi. Maar laten we eerlijk zijn. Als je oud wordt is dat natuurlijk niet zo aangenaam. Dat je zo ten aanschouw van iedereen moet leunen. Het is toch wel een brevet van onvermogen wat je daarin jezelf moet geven. Ik kan dat niet meer. Ik moet wel, met dat nood gedwongen, want vriendelijk van u, maar ik wou dat ik het zelf nog kon. Niet waar, nou. En dat hebben de vertalers zo aangevoeld. Nee, maar zo leunt zij niet, hoor. Nee, nee. Lieflijk, met dat wil zeggen, met de overgave van haar hart. Lieflijk leunen. Niet nood gedwongen. Omdat het zo zoet is. Voor een ziel die moet uitroepen, niets te weten, niets te kunnen en ook niet te deugen. Met de hand genomen te wachten. Met het gewicht van je zorgen. Soms niet te dragen. Je zonde. Wel eens uitgeroepen zouden die nog vergeven kunnen worden. Weer jezelf kwijt te mogen raken aan hem. Lieflijk leunend. Terwijl hij dan nooit zegt. Je leunt is waar. Dat kan niet, want zijn naam is Boaz. In hem is kracht. Je kunt nooit te zwaar leunen. Hij moedigt zijn vrouw wel aan, leun maar met het volle gewicht op mij. Ik kan het hebben. Ik heb het gewicht van je zonde gedragen. Zou ik u niet kunnen dragen? Ik heb de hel gedragen. Zou ik u niet kunnen dragen? U te zeggen, u heeft het hele heelal gedragen. Zult u mij toch ook wel kunnen dragen? Ja hoor. Lieflijk leunend op haar liefste. Zo gaat ze door de woestijn van dit leven. En beklimt ze met haar bruidegom de berg van zijn heiligheid. Daar begint het bruiloftsmaal. En daarvan zal het eenmaal gelden. En zij begonnen vrolijk te zijn. Geliefde, we moeten eindigen. Nou, zeer bijbels dat we moeten eindigen, want de kerk eindigt hier een keer. Dan gaat daar bovenin, dan gaat hij nooit meer eindigen. Dan staan ze wel voor de deur, maar die komen niet meer binnen. Want die hebben niet gewild dat deze bruidegom hun koning zou zijn. We moeten eindigen. Iets mogen zeggen van de gangen die God houdt met zijn volk. Er is meer. Maar misschien zijn er wel. Die zeggen, toch word je wel eens moe van, hè. Ja, daar word je toch wel eens moe van. Zo bij ogenblikken, dan moet je wel eens terugdenken. Dat is misschien iets als je ouder wordt, dat weet ik niet. Maar ik weet nog wel hoe mijn geestelijke vader mij een keer opbelde. Over een preek die ik had gehouden. Hij zei, jongen, ik word zo moe van die preek, dat moet je nou niet meer doen. Maar dat was in het begin, hè? Dan loop je nog in een briesje nog. Hij zegt, daar word ik zo moe van. Van het lopen. Ik begrijp er ietsje van. Maar dat komt goed. Want er zijn meer gangen en wegen. En gestalten te noemen. Mag ik ermee eindigen? Als soms zegt inderdaad de Heere tegen zijn bruid. Als het toch allemaal wat moeilijk gaat. Zullen we er toch niet even bij gaan zitten. Het gebeurt wel eens hoor. Er toch even bij gaan zitten. In dat prieeltje. En dan gebeurt er wat hier staat. Zijn linkerhand zei onder mijn hoofd en zijn rechterhand omhelzen mij. Dan hoeven ze even niet te lopen. Dan is de wereld een ogenblik ver weg. En dan alleen die linkerhand onder mijn hoofd. Die linkerhand geeft rijkdom en eer. Dan worden ze wel eens in de rijkdom gezet. In die vergeving der zonde. Die eenmaal geschonken is in het uur der liefde. Toen hij zich verenigde met de bruid. En toen hij zijn weldaden ging uitstellen en schenken en toepassen. Dan weet de kerk wel waar de schuld gebleven is. Hoor. En bij vernieuwing weer eens te mogen weten. Uw zonden zijn u vergeven. Hij schreef rijkdom en eer. Ja, eer. En eer is een vrouw. U moet uw vrouw altijd eren hoor. Want wie mij eert, die zal ik eren. Dan spreekt hij met hoogachting tot de ziel. Zijn rechterhand omhelzen mij. Zijn rechterhand geeft verzadiging van leven, langheid van leven. Dan wordt het eeuwige leven verzekerd. Verzekerd van het recht op de eeuwige gemeenschap met de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. En dan gaan ze weer verder. De wereld door en de wereld uit. Het laatste stukje hoeft ze ook niet te lopen. Want dan tilt hij erop. En zoals een man zijn bruid binnendraagt in het huis, over de drempel, zo draagt Christus zijn gemeente binnen. In het huis des Vaders. En daar wordt het waar. En zij begonnen vrolijk te zijn. Amen. Laten wij eindigen. En zo mochten we deze middag weer een ogenblikje zijn in deze oude kerk. Heren, maar dat is van geen enkele betekenis als u er niet is geweest en bent geweest. Als u er niet komt, dan is het van geen betekenis. Dan is het loodzware gang die we hebben te gaan. Maar ach, als we mogen geloven dat u toch nog iets gaf, dan is het oude toch weer nieuw. Er was toch een nieuwe kerk vanmiddag. Om een ogenblikje samen te mogen zijn, een ogenblik op die grote eeuwigheid die we allen zullen aandoen, Heere, leer ons maar. Jong en oud, hier en thuis, op weg en reis naar een eeuwigheid, niet te beschrijven. En wat het dan zal zijn, deze bruidegom te moeten missen. En geen maaltijd van zuivere, reine wijn en van vette spijzen te ontvangen, maar eeuwig de tong als voedsel te moeten kauwen, u te moeten lasteren. Eeuwige verdoemenis. Ach, dat het dan vanmiddag nog mag zijn. Ook hier in Voorburg. Een schreeuw uit het gemis. Want u kunt zo wonderlijk werken. Door ook te tonen wat u uw volk geeft. Opdat dan een ander zal zeggen. Oh, en dat mis ik nou. En dat kan ik niet meer missen. Geef mij Jezus of ik sterf. Zou het zo nog willen toepassen. Hetgeen gesproken is. De troosting van uw kerk tot ontdekking. Van de goddelozen die nog voor eigen rekening leven. Hij is ook met ons in deze nieuw begonnen werk. Versterk onze handen tot de arbeid. En wees ons voor- en achtertocht. En leer het ons allemaal dat we niet met een stokje en een stafje thuiskomen. Maar alleen maar leunend op de liefste. Anders komen we nooit thuis. Bewaar ons voor de godsdienst die spreekt over krukken en plankjes. En daarmee u onteert. Bewaar ons voor alle vroomheid. En schenk ons die ware godsvrucht. Vergeef onze zonden. En gedenk ons om Jezus wil. Amen. Slotzang is 91 vers 5. 91 vers 5 is onze slotzang. Leg dan uw harten tot God en ontvang de zegen des Heren. De Heren zegene u en behoede u. De Heren doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heren verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.